Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van dankzegging en nabedrachting op de viering van het heilige avondmaal. Volgende week zondag 21 september zijn de diensten om 11 uur en half 5. Dominee Oorschot hoopt om 11 uur voor te gaan, let u op dat tijdstip. En dan 's middags om 16:30 dominee W. Schinkelshoek. Enkele mededelingen. Maandag 15 september is er de bezinningsavond met de leidinggevende. Het vangt aan om 8 uur 's avonds. We herinneren u allen aan de actiemarkt van de Laankerk aanstaande zaterdag op het Bouwmanterrein. Volgende week zondag 21 september zal de diaconale collecte zijn voor de generale diaconale commissie. Met als bijzondere bestemming de vervolgde christenen in Irak. En op maandag 22 september beginnen we weer met de catechisaties. Voor meer informatie verwijzen we naar de laatste kerkbode. Voor alle toekomstige datageldeel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de opleiding predikanten. De tweede voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 103, het eerste vers, laten wij dat samen gaan zingen. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Psalm 103, vers 1. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan ons gegeven heeft. Daarna zingen wij uit Psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Psalm 86, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heren, wij komen tot u en we danken u dat wij die vrije toegang hebben. Dat er een geopende weg is die Jezus Christus gebaand heeft. Uw woord spreekt over een verse en levende weg tot in het heiligdom, besprenkeld met zijn eigen bloed. Heer, hoe zouden wij tot u kunnen naderen, als wij niet wisten van uw genade en van de Heer Jezus Christus, onze voorbidder? Heere, zo komen wij tot u ook aan het begin van deze nabetrachtingsdienst. Om onze dank bij u neer te leggen en te bidden, Heere Jezus, dat u ook onze dank reinigt van alle zonden. We kunnen onze vragen en onze worstelingen hebben, wellicht ook in de achterliggende week. En we kunnen ze bij u brengen. Maar ook, Heere, als wij onze dank tot u brengen, het is zo tekort. Maar we danken u dat u in uw genade zelfs dat wilt aannemen en wilt reinigen met het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan bidden we, Heere, dat we in deze nabetrachtingsdienst, een dienst van dankzegging, mogen terugblikken op vanmorgen, op uw genade, maar ook vooruit mogen zien. En dat wij gesterkt mogen zijn en gesterkt zullen worden vanuit uw heilige evangelie. Laat uw woord opnieuw open mogen gaan. Dat wij mogen luisteren naar het getuigenis van die weduwvrouw, nu weet ik dit. Maar dat niet alleen, dat we niet zullen luisteren als de woorden, als naar de woorden van een ander. Maar dat ons hart als het ware meegaat resoneren en meegaat spreken. Dat wij haar woorden tot de onze maken en zullen zeggen, nu weet ik dit. Heere, zo bidden wij dat het woord van toen ook een woord van nu zal zijn. En wij mogen daarop vertrouwen, omdat u de eeuwige levende God bent. En die God van Elia leeft nog. En zoals hij u heeft aangeroepen, Heere, zo komen wij ook tot u en wij roepen u aan. We bidden om uw genade in deze dienst. Help ons in het luisteren. Help ook uw dienaar die spreken zal. Geef ons, of wij nu spreken of dat wij luisteren, de werking van uw heilige geest. Heere, geef dat u bij ons bent. Op geestelijke wijze, door uw geest. En dat wij een goed samen zijn mogen hebben. Heere, we danken u dat wij uw wet mochten lezen en dat wij mogen horen de geboden van God die heilzaam zijn en rechtvaardig en goed. In deze wereld die verloren ligt in schuld en zonde, klinkt daar uw wet, uw gebod, opdat wij die weg zouden gaan. En opdat wij in uw treden, in uw spoor onze treden zouden zetten. Geef, Heere, dat ons ook zo gericht mag zijn op u. We bidden, Heere, voor allen die ellende, verdriet, rouw en moeite ondergaan. Voor wie die geschiedenis van deze vrouw zo herkenbaar en zo tastbaar en zo diep zit. Heere, wees met hen. En wilt u zijn met allen die in nood en smart tot u verheffen hun angstige hart. We bidden, Heere, voor de kinderen, voor de jongeren, wilt u met hen zijn. Zegen ook het onderwijs dat zij mogen ontvangen. We bidden voor allen die het onderwijs geven. Heere, wij hebben de vrijheid van onderwijs om ook christelijk onderwijs te geven. En we bidden, Heere, dat ook dat uw middel zal zijn om het zaad van het evangelie in kinderharten te strooien en tot ontkieming te brengen. Zegen hen, Heere, geef ook die vrijmoedigheid om dat werk te mogen doen. We bidden ook voor de actiemarkt die wij deze week hopen te houden. We vragen, Heere, dat de opbrengst daarvan ten goede van onze gemeente mag komen en zo ook op die manier ten goede van de uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u daarvoor alle voorbereidingen die al gedaan zijn en die nog plaatsvinden zegenen. We bidden ook voor de evangelisatie die plaats mag vinden tijdens de actiemarkt. Zegen ook dat. We bidden, Heere, voor uw eigen volk, het Joodse volk. We kunnen lezen en horen hoe de haat en de afkeer, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook weer in Europa de kop opsteekt. De Jodenhaat, antisemitisme. En toch is het uw volk. Wilt u ze gedenken en bovenal ook brengen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. In wie u uw woord gegeven hebt dat waar en betrouwbaar is. Die de opstanding en het leven zelf is, de vervulling. Ook van de wonderen in het Oude Testament. Zegen allen die in prediking, evangelisatie, zendingswerk of hoe dan ook dienstbaar zijn aan uw woord. En geef dat zij bemoedigd mogen worden. Zoals Elia dat werd. Nu weet ik dit, dat gij een man God zijt. En dat het woord in uw mond waarheid is. Heere, wees ons zo nabij. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. 1 Koningen 17 lezen wij. En we lezen vanaf vers 8. Er staat op bord nog vanaf vers 17, maar dat hebben we vanmorgen gelezen. Laten we nu vanmiddag het gedeelte daarvoor er ook bij nemen, dus in vers 8 beginnen. 1 Koningen 17 vanaf vers 8. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhoudt. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, hout lezende, sprokkelende. Hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drink. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal me toch ook een beetje broods in uw hand. Maar ze zei: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak voor mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zoals zij en hij en haar huis, vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zei tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man God? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar: geef mij uw zoon. En nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij wie ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem weerkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Tot zover. De tekst voor de prediking is dit laatste vers 1 Koningen 17, vers 24. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Nu weet ik dit, die woorden schrijven wij boven de preek. Nu weet ik dit, dat zegt deze vrouw. Laten wij op deze vrouw letten. We hebben met deze preek erbij gerekend 4 preken waarin wij stilstaan bij dit gedeelte. In de eerste preek vorige week, de voorbereidingsdienst, hebben we stilgestaan bij deze vrouw. 'S Middags in de doopdienst bij die jongen. Vanmorgen bij Elia. En nu opnieuw die vrouw. Dus we komen terug bij het begin als het ware. Die vrouw. Wie is zij? Nou, 3 gedachten. Ten eerste, wie was zij vroeger? Nu, zegt zij. Nu weet ik dit. Hoe was zij vroeger dan? Eerste gedachte, wie was zij vroeger? De tweede gedachte, wie is zij nu? Hoe is zij, ook geestelijk, als zij deze woorden uitspreekt? En dan ten derde, wie zal zij wezen? Ja, het hoofdstuk stopt. Het verhaal stopt in de zin dat wij in de Bijbel verder niet meer over die vrouw lezen. Maar hoe is het eigenlijk verder gegaan met deze vrouw? Wie zal zij wezen? En we overdenken die drie gedachten vanuit haar belijdenis. Nu weet ik dit. Ten eerste, wie was zij vroeger? Ten tweede, wie is zij nu? Ten derde, wie zal zij wezen? Laten wij zingen uit Psalm 116. Vers 16. Vers 4 en 5. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust, weder, ge zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Vers 4 en 5 zingen wij uit Psalm 116. gemeente, in 1826 was er een predikant uit Genève die een reis maakte naar Schotland. En deze man heette César Malan. Het schijnt dat dominee F. Malan van de gereformeerde gemeente in Nederland, die een paar jaar geleden overleden is, nog een verre nazaat van deze dominee César Malan is geweest. En deze predikant die kwam daar en die had daar zijn toespraak, zijn preek. En onder zijn gehoor zat John Duncan. En die meneer Duncan noemde ze Rabbi. Rabbi Duncan. Hij was geen rabbi, hè, voor de kinderen. Een rabbi is een Joodse geleerde. Een bijbelgeleerde die heel veel van de Bijbel weet. Ze noemden deze man Rabbi. Hij was geen Jood, maar hij kende het Hebreeuws ontzettend goed. Minstens zo goed als een rabbi. Hij sprak wel 20 talen. Zo geleerd was deze man. Wat wist hij veel? Verschrikkelijk veel. Maar deze Duncan die worstelde met de vraag of de genade van God voor hem was. Telkens weer kwam die twijfel en die aanvechting en die worsteling naar boven. En hij zat daar onder het gehoor van deze dominee Malan. En hij luisterde naar de preek. En toen zeiden ze na de dienst tegen Malan: die man daar, dat is John Duncan. En hij ging naar hem toe. En hij klopte hem op de schouder. Hij zegt: ik hoor dat u John Duncan bent. En de mensen zeggen dat u heel geleerd bent. Wat weet u dan? En die meneer Duncan die had natuurlijk wel door waar deze man op doelde, waar Malan naar vroeg. Die vroeg niet: hoeveel talen spreekt u, hoe geleerd bent u, maar wat weet u eigenlijk? Ik weet niks, zei hij, ik weet niks. Ja, zegt hij, ik weet dat Jezus de Zoon van God is, dat geloof ik. Maar of ik wedergeboren ben, dat weet ik niet. En er ontstond een gesprek tussen deze twee mannen, een gesprek dat van levensveranderende invloed is geweest bij John Duncan. Wat weet u? Die vraag, als we dat zouden stellen aan deze weduwvrouw uit dit hoofdstuk, dan geeft zij daar antwoord op. Nu weet ik dit. Nu weet ik dit. Dat is, zegt de tekst, wat die vrouw zei. Toen zei die vrouw. Wie is die vrouw? Dat is die weduwvrouw uit dat heidense dorpje, Zarfat, daar in het noorden boven Israël. Toen zei die vrouw. Nou, laten we daar eens bij stilstaan als we aan het einde van dit hoofdstuk gekomen zijn en het laatste vers van 1 Koningen 17 lezen. Wie was die vrouw eigenlijk? Laten we eens op dit moment naast haar gaan staan en laten we eens terug kijken, wie was die vrouw vroeger? En we zien dat leven voor ons. Een moeilijk leven heeft zij gehad. Weduwe geworden. Een teleurstellend leven gehad. Waarschijnlijk rijk geweest. In ieder geval welvarend. Ze had een huis met een bovenverdieping. Dat was in die tijd niet gebruikelijk. Maar ze is arm geworden. Ze is beproefd. Ze is gekweld. Een heidense vrouw. Wie was zij vroeger? Een heidense vrouw. Wie was zij vroeger? Toen zij daar buiten de muur van de stad een beetje rondscharrelde en hier een takje raapte en daar een stokje. Om wat hout mee te nemen, door dood droog hout. Om nog één keer een vuurtje te maken, nog één keer brood klaar te maken voor haar en voor haar jongen. En dan de dood. Wie was deze vrouw? Zo heeft zij geleefd. Zij is vervolgens in die diepe put van radeloosheid en wanhoop terechtgekomen. Toen haar lieveling, toen haar enige zoon dood op haar schoot lag. Ze heeft in die naamloze angst gevangen gezeten. Ze heeft geschreeuwd, ze heeft geklaagd. Maar nu zegt zij, nu weet ik dit. En ze zegt het. Met zekerheid, met rust, met vreugde, met dankbaarheid. En ze geeft haar belijdenis. Nu weet ik dit. Gemeente, wat een verandering in het leven van deze vrouw. Allemaal in één mensenleven. Wie was zij vroeger, wie is zij nu? Nou jongelui, het is goed dat jullie daar ook over nadenken. Of dat ik dat aan jullie uitleg. Misschien zit je wel eens in de kerk. Hè, en je kijkt een beetje rond en je ziet al die mensen zitten. En je denkt, ja, zijn hier allemaal wel hele burgerlijke en nette en saaie mensen. Dat is één, laat ik zeggen, dat is één van de voordelen als je ambtsdrager bent. Dat is één van de zegeningen als je predikant bent. Dat je levensverhalen hoort. En dat je niet alleen de mensen ziet zoals ze nu zijn. En zoals ze nu hier voor me zitten. Maar dat je ook weet hoe die mensen vroeger geweest zijn. De jongelui, soms zou ik wel willen dat jullie dat... He, dat je erover nadenkt en dat je dat hoort en dat je dat weet. Dat er mensen zijn die verslaafd zijn geweest aan drugs, porno verslaafd zijn geweest, aan geld verslaafd zijn geweest, aan drank, aan sport, aan muziek. Dat er mensen zijn die vastgezeten hebben in de wanhoop en de leegte van het leven. En die nu zeggen, maar nu weet ik dit. Dat er mensen zijn die hard en verbitterd en haatdragend zijn geweest. En als je ze nu zou spreken en ontmoeten, is het weg. Dat er hier mensen zijn die vast hebben gezeten in de sleur van een genadeloze godsdienst. En die nu zeggen, maar nu weet ik dit. God heeft ze eruit verlost. En als je nu alleen die mensen zo ziet en je ziet ze in de bank zitten, en dan zou je dat bijna vergeten. Maar zo kunnen mensen levens veranderen. Ik zeg dat ook tegen mensen onder ons die angst en zorgen hebben. Ook geestelijk. Je kijkt naar je leven en je denkt, zou er voor mij een moment kunnen komen dat ik zal zijn als deze vrouw? En dat ik ooit een keer mag zeggen met rust en de vrede en de vreugde van deze vrouw, nu weet ik dit. Nou denk je, dat is onmogelijk. Nee, dat is niet onmogelijk. Die vrouw die had dat zich nooit kunnen indenken. Die had het onvoorstelbaar gevonden dat zij rustig, duidelijk, helder, vast en zeker zou kunnen zeggen, nu weet ik dit. Maar we hebben een levende God. En hij werkt in de levens van mensen en hij verandert het leven veel krachtiger en radicaler en verstrekkender dan wij ooit voor mogelijk hadden gehouden. En je kijkt om je heen en je denkt aan de zorgen en de moeite die je kwellen. Is dat mogelijk? Ja, dat kan. Dat ook u, dat jij zult zeggen, nu weet ik dit. En ik zeg het ook tegen degene in ons midden die vanmorgen mochten aangaan. Vanmorgen zat u, vanmorgen zat jij hier aan de tafel. Je hebt als het ware gezegd, nu weet ik dit. Dat is je belijdenis geweest. Nu weet ik dit. En vanmiddag nemen we elkaar mee als het ware. En we draaien ons om en we denken terug, ieder van ons. Aan je eigen leven, aan wat er gebeurd is. Hoe was je vroeger? Vergeet het niet hoor. Vergeet het niet, misschien is het lang geleden. Misschien mag je al vele jaren de Heere kennen en de Heere Jezus dienen. Maar vergeet niet hoe je vroeger was. En denk eraan terug op een moment als dit. Psalm 25 zegt, gedenk niet meer de zonden van mijn jeugd. En daar, de dichter kijkt terug en hij denkt eraan. Hij zegt, Heer, wilt u ze niet gedenken? Maar hij zelf denkt er wel aan. Om nederig te blijven. Maar er zit ook iets van vreugde in. Dat je denkt, ja, zo was ik vroeger. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 6. Dwaal niet, zegt hij. Vergis u niet. nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk van God beërven. Dwaal niet, vergis je niet. En dan zegt hij erbij, en dit waart gij sommigen. Zo was u vroeger, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. We zongen dat uit Psalm 103, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. En dan denken we terug, laten we niet vergeten wie wij vroeger geweest zijn. Laten we niet vergeten hoe wanhopig en uitzichtloos ons leven is geweest. Toen wij zonder God en zonder Christus en zonder hoop in de wereld waren. Toen wij nog niet konden zeggen, nu weet ik dit. Vanmorgen mochten wij hier zitten. En belijden, nu weet ik dit. Zo was deze vrouw vroeger. Dit is geen losse opmerking. Maar dit is een opmerking in het leven, in de biografie van deze vrouw. Nou, alles wat zij heeft meegemaakt, is dit als het ware het laatste wat de Bijbel ons haar aanreikt. Het hoogtepunt, de samenballing van heel haar leven. Toen zei, die vrouw, nu weet ik dit. Onze tweede gedachte. Wie is zij nu? Want ze zegt dat zij nu iets weet. Nu weet ik. Laten we eens kijken naar dat moment. Wat weet deze vrouw? Nu weet ik dit. Er komt natuurlijk meer. Zij legt uit wat zij weet. En ze zegt iets wat speciaal voor Elia bedoeld is. Nu weet ik dit. Dat gij een man van God zijt. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar ze zegt er wat bij. En ik weet dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. We mogen ook vertalen vanuit de grondtaal. Nu weet ik dit, dat het woord van de Heren in uw mond betrouwbaar is. Wat weet die vrouw? Dat het woord van de Heren betrouwbaar is. Nou, wat is dat? Het woord van de Heren. Het woord van God. Nou, zegt iemand, dat is de Bijbel. Ja, wij noemen de Bijbel het woord van God. Maar die vrouw die zegt niet, nu geloof ik dat de Bijbel waar is. Nee, ze heeft iets heel bijzonders op het oog. Het woord des Heren, wat bedoelt zij? Waar denkt zij aan? Het woord des Heren. Nou, dat vinden wij in vers 14, 15 en 16. Vers 14 zegt, want zo zegt de Heren. En dan vers 15, en zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Daar heb je het. En dan vers 16... aan het einde naar het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Dus we zien daar die eenheid, zo zegt de Heere. Het is tegelijkertijd het woord van Elia. Maar het is ten diepste vers 15 het woord van de Heere dat hij gesproken heeft door de dienst van Elia. Dus gemeente, wat bedoelt die vrouw? Het woord in uw mond is waarheid. Zij bedoelt daarmee, heel belangrijk, zij bedoelt daarmee Die eerste belofte. Dat eerste moment dat zij daar aan het scharrelen was. En op zoek was naar wat houtjes. En daar kwam die man aanlopen. Met zijn Hebreeuwse accent. Ze kon hem wel verstaan. Maar ze hoorden meteen dat hij uit Israël kwam. En toen dat moment dat hij haar aansprak. En toen die man een belofte deed. Een belofte uit naam van de God van Israël. Dat zij en haar zoon zou leven. Daar denkt ze aan terug. Aan dat eerste begin. Aan die eerste belofte. Aan dat moment. Die belofte van leven. Dus wij moeten niet vers 24 meteen verbinden aan de dood en de opstanding van haar jongen. Het grijpt achter die gebeurtenis weer terug naar dat eerste begin, naar die belofte, waar het allemaal mee begonnen is. En toen heeft zij, in al haar eenvoud, in alle oprechtheid, dat woord geloofd. Vers 15, zij ging heen en zij deed naar het woord van Elia. Ze heeft toen die belofte van Elia geloofd. En die belofte is beproefd. Ze heeft aanvaard dat de God van Israël zei, je zult leven en je zoon zal leven. En nu ze alles heeft meegemaakt en nu haar zoon dood is geweest en weer leeft, nu grijpt ze terug op die belofte. En ze zegt, het is toch waar. Het is toch betrouwbaar. God heeft het beloofd. En nu weet ik dat het woord van de Heere waarheid is. Gemeente, dat is zo belangrijk dat we dat vasthouden. Kijk, als we dit gedeelte wat oppervlakkig lezen, dan denken we, ja, deze vrouw die heeft, wat heeft zij veel meegemaakt? Wat heeft zij bijzondere ervaringen en diepe bevindingen gehad? Ze is met alles de dood ingegaan. En ja, dan, dat die vrouw dan tot zo'n bijzondere belijdenis komt, dat heeft natuurlijk te maken met alles wat ze heeft meegemaakt. Nee, gemeente, zij grijpt terug naar het allereerste begin. En haar zekerheid steunt niet op haar ervaring en op haar bevinding en alles wat ze heeft meegemaakt, maar ze steunt op de belofte van God. Waar het allemaal mee begonnen is. En daarom als wij luisteren naar deze woorden, gemeente, dan weten wij, er zijn in ons midden mensen die geestelijk veel ervaring hebben. Er zijn anderen die misschien veel minder kunnen vertellen. Er zijn mensen die misschien wel denken, ja, wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Maar er is één ding wat alle gelovigen gemeenschappelijk hebben. Het woord des Heeren. Die belofte. Die belofte van leven. Ja, gemeente, en die belofte van leven komt nu weer tot ons. Tot ons allemaal. Laat het belang daarvan niet onderschatten. Wij zijn als die vrouw op de rand van de dood. Nog even en we zijn weg. En dan komt het woord des Heeren van leven. En iedereen die dat woord aanvaardt en die daarop mag rusten, die ontvangt leven. En die zal met deze vrouw zeggen, nu weet ik dit, dat het woord van de Heere betrouwbaar is. Ja, zegt iemand, ja maar, moet ik daar niet veel meer voor meemaken? Moet ik daar niet veel meer voor beleven? We vinden het voorbeeld in het leven van deze vrouw, gemeente, waar grijpt ze op terug? Op het woord des Heeren. Kijk, wij zouden misschien denken dat die vrouw zou zeggen, nu weet ik dit, dat het werk des Heeren in mijn leven waarheid is. Toch? Nu weet ik dit, dat het echt is, wat er in mijn leven is gebeurd. En zo gauw maken we dat daarvan, als ik dat maar zou weten, hè, dat het werk van God in mijn leven waar is. Nou, dat zegt die vrouw niet. Die vrouw zegt niet, nu weet ik dat het werk van God in mijn leven waar is. Maar ze zegt, nu weet ik dat het woord des Heeren betrouwbaar is. Dat was ook die worsteling van John Duncan waar we mee begonnen zijn. Ja, zegt die man, ik geloof wel dat Jezus de Christus is. Maar ik weet niet of ik ben wedergeboren. En Cesar Millan, die reageerde daar onmiddellijk op. En hij zegt, ja, u citeert een Bijbelvers, 1 Johannes 5 vers 1. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. Als ik dit zeg, gemeente, dan bedoel ik daar niet mee om te zeggen dat die vraag of je wedergeboren bent niet belangrijk zou zijn. Dat is wel degelijk belangrijk, maar hoe weet je dat? Nou, dat vinden wij in die tekst, in Johannes 5. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Het werk van God in het leven van deze vrouw was waarheid. Was echt, hoe weet ik dat? Omdat zij dit sprak. Omdat zij steunde op de belofte, op de waarheid van het woord van God. En die belofte van God was voor haar een persoonlijke wetenschap geworden. Nu weet ik dit. Ik mag mijn leven daarop baseren. Wij zouden denken, ja, weduwe van Zarfat, u kunt eigenlijk nog veel meer vertellen dan alleen maar dit zinnetje. Is dit niet wat mager? Vertel eens wat meer wat God in uw leven gedaan heeft. Misschien zijn die mensen die vraag ook wel hebben aan avondwaargangers die vanmorgen zijn aangeweest. Hè, misschien dat u of jij daar wel eens mee zit. Ja, ik zou van die mensen wel eens wat meer willen horen. Ik zou wel eens willen dat al die mensen die aangaan nou eens wat meer zouden vertellen. Nou, wat wilt u horen? Zou u tevreden zijn als een avondmaalganger dit zou zeggen: nu weet ik dit, dat het woord des Heren waarheid is? Dat is genoeg. Waar gaat het om? Ja, die vrouw die kon dat wel, die had dat geleerd in een weg van diepte en hoogtepunten. Maar die hoogten en die diepte waren niet haar basis, waren niet haar grondslag. De grondslag was de belofte van God. En dat is voor ons ook belangrijk, dat wij dat leren. Misschien zijn er mensen om u heen, om jou heen, die dat wat magertjes vinden. Maar deze vrouw kon ermee leven en sterven. Nu weet ik dit. Nu weet ik dat het woord van God betrouwbaar is. Dus dat is die vrouw nu, op dat moment. Wie is zij nu als zij dit uitspreekt? Dat heeft zij geleerd. En gemeente, ze belijdt het, ze spreekt het uit, ze zegt het. Toen zei die vrouw, ze dacht het niet alleen, maar ze zei het ook. En dan letten we ook even op die eerste woorden die zij zegt. Ik had dat zojuist beloofd. Om daarop terug te komen, nu weet ik dit, dat gij, Elia, een man van God zijt. Laten we dat zinnetje niet overslaan. Want na 1 Koningen 17 komt 1 Koningen 18. En in 1 Koningen 18 zien wij Elia staan voor die grote menigte op de Karmel. Met al die honderden Baalpriesters. En dit hoofdstuk, hoofdstuk 17, is als het ware de voorbereiding. Wat moet hij daar gaan doen, gemeente? Wat moet hij in hoofdstuk 18 gaan doen? Hij moet daar gaan bidden. En dit hoofdstuk is als het ware de voorbereiding. Is de oefening. Is de versterking van deze man God. Dat God zijn gebed zal horen. Ook als hij daar straks zal staan in zijn eentje. En zal zeggen, ik ben alleen overgebleven. Er is niemand die vrij uit het woord van God nog durft te spreken dan ik alleen. Alle andere profeten zijn gedoopt of zitten verstopt. Maar ik sta hier alleen. En hij gaat bidden. En God bemoedigt hem. En God bereidt hem voor. Hoe doet hij dat? Dat door deze vrouw. Die tegen hem zegt, nu weet ik dit, Elia. Dat het woord van God, dat u een man van God bent. Elia had blijkbaar die bemoediging nodig. Dat deze heidense vrouw hem zou versterken, zou aanmoedigen. En zeggen, ik weet het, u bent de man van God. Ook straks als u daar zal staan, op de Karmel. Die belijdenis was nodig. Dat zij dat zou uitspreken. En gemeente, dat is voor ons ook nodig, dat we het belijden, dat we het zeggen, dat we het zichtbaar maken. Het is goed als wij in de diepte van ons hart geloven en vertrouwen. Maar laten we het ook belijden. Laten we het ook uitspreken. Misschien dat u of dat jij vanmorgen geaarzeld hebt, zal ik aangaan. Er zijn mensen die wat we noemen geen kerkelijk recht hebben. Die zijn blijven zitten, ik begrijp dat. Er zijn ook mensen die de nodiging gehoord hebben. Geaarzeld hebben, zal ik gaan, zal ik niet gaan. Ik ben blijven zitten. Ik stel je een gedachte voor, gemeente. Elia komt daar, van die opperzaal naar beneden met die jongen. En hij geeft hem aan zijn moeder en hij zegt die eenvoudige woorden, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw niets. Kunnen we ons dat voorstellen? Dat die vrouw gezwegen had. Dat ze geen belijdenis gedaan had. Dat ze de mond gehouden had. Nee, die vrouw sprak. Ze geloofde, maar ze sprak ook. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dit, dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond betrouwbaar is. Gemeente, dat vraagt de Heere van ons. En niet dat wij daar de zaligheid mee verdienen. Dat weet ik ook wel. Maar het is zo nodig dat wij erover spreken. En dat wij dat belijden. En dat mensen dat weten van ons. Misschien bent u, of misschien ben jij wel degene die gesteld is tot een voorbeeld voor mensen om je heen. Wat ik net zei, hè, over die jonge lui. Die willen graag horen van mensen die kunnen vertellen wat zij geleerd hebben over God en over de Heere Jezus. Zou u dan zwijgen? Zou u dan niet spreken? Terwijl u diep in je hart wellicht wel weet wat het evangelie dierbaar voor je geworden is. Die vrouw geloofde, maar ze deed meer dan dat. Ze sprak ook. Ze gaf haar belijdenis. Laten we naar onze derde gedachte gaan. We hebben gezien, wie was zij vroeger? We zagen, wie is zij nu? Wie zal zij wezen? Kinderen, hoe gaat het verder met deze vrouw? Wat gebeurt er daarna nog in haar leven? Mag je daarover nadenken? Het staat niet in de Bijbel. Nou, ik denk dat dat wel mag. Denk eens mee. Hoe zou het zijn gegaan, hè, met deze vrouw, met haar zoon? Als we een gewoon verhaal lezen, of kinderen, als de juffrouw of je moeder of iemand anders een verhaal voorleest, een mooi verhaal, dan aan het einde staat er soms, en ze leefde nog lang en gelukkig. Zou dat eigenlijk het slot van deze geschiedenis zijn? Nou, dat is het dan. Gelukkig loopt het goed af en ze leefde nog lang en gelukkig. Nee, gemeente, ik denk niet dat deze vrouw en haar zoon nog lang en gelukkig hebben geleefd. Ik weet het niet, maar er zijn nieuwe gebeurtenissen gekomen. Mooie momenten, maar ongetwijfeld ook teleurstellingen. En uiteindelijk de dood. Misschien is die moeder eerst gestorven. Misschien is die jongen wel eerder gestorven dan zijn moeder. Stel je voor, kinderen, dat dat nu zo zou zijn, hè? Misschien is die moeder heel oud geworden en haar zoon sterft. En dan denkt ze terug aan wat er allemaal gebeurd is. En misschien dat die moeder dacht, ja, toch de dood. Ik heb dat toen wel gezegd, hè, dat was dat bijzondere moment. Ik zag daar de profeet met mijn jongen naar beneden komen. En ja, toen heb ik die woorden gesproken, onnadenkend. Nu weet ik dat het woord van God waarheid is. Maar ja, ik was wel een beetje te snel. Is het eigenlijk allemaal niet maar van voorlopige en van beperkte waarde? Is de dood uiteindelijk niet de overwinnaar? We trekken de lijn door naar onszelf, gemeente. Vanmorgen zaten we aan de tafel, het was hier goed. Maar hoe zal het morgen wezen, hè? Of overmorgen? De oude twijfels komen weer boven. En we denken bij onszelf. Laat ik maar voorzichtig zijn, hoor. Laat ik maar niet te grote woorden te gebruiken. Laat ik maar niet te vast vertrouwen op de belofte van God. Want ja, wat gebeurt er morgen, hè? En welke teleurstelling is er volgende week? En welke klap krijg ik over een half jaar te verwerken? Nieuwe teleurstellingen, nieuwe tegenvallers. En uiteindelijk de dood. De dood komt ook in ons leven. En waar blijft u dan, mevrouw uit Sarfat, met uw mooie woorden? Nou, gemeente, zo is het niet bij deze vrouw. Ja, zij is gestorven. Ja, haar zoon is gestorven. Het leven is moeilijk gebleven. De teleurstellingen zijn blijven komen. Maar deze vrouw doet een belijdenis. Niet alleen voor nu, maar ook voor wat komen zal. En de toekomst is voor haar geen bedreiging meer. Geen bedreiging. Wat er ook komt, wat er ook gebeurt. Maar nu weet ik dit, dat het woord des Heeren waarheid is. Toen heb ik geloofd. Nu mag ik dat belijden. En in de toekomst zal het waar zijn. Hoe kan dat? Dat zij dit uitspreekt. Nou gemeente, wij vinden dit een groot wonder. Dat was het ook. Maar die jongen moest weer sterven. De opstanding uit de natuurlijke, of beter gezegd uit de lichamelijke dood is een groot wonder. Maar de geestelijke opstanding die Christus ons geeft is nog een veel groter wonder. En dat heeft hij ons vanmorgen beloofd. En de opstanding van deze jongen, die heidense jongen, die onbekende jongen, is een heenwijzing naar de opstanding van Jezus Christus uit de dood, die aan de zonde eenmaal is gestorven en wat hij leeft, dat leeft hij eindeloos. En allen die in hem geloven, zullen met hem leven. Hoe komt het dat deze vrouw zo vrijmoedig de toekomst inkijkt? Hoe komt het dat de toekomst voor haar zijn bedreiging verloren heeft? Gemeente, zij gelooft in de God van de opstanding. En zij weet het, dat als zij eenmaal zal sterven, en als zij jongen zal sterven, dan is dat niet de dood, maar dan is dat het leven. En dan zal blijken dat het woord des Heeren waarheid is. Dat hij de God van de levenden is. Voor eens en altijd. Nou, dat geldt voor ons nog veel meer, gemeente. Als deze vrouw, een heidense vrouw, in alle beperktheid, in het Oude Testament, deze belijdenis doen, dan moet dat en mag dat de grondslag zijn voor ons geloof. Romeinen 10 vers 9 zegt het. Indien u met de mond belijdt de Heere Jezus en met het hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dat is de grondslag, dat is het beginpunt van christelijk geloof. Geloof in de opstanding. Geloof in de toekomst. Er stond van de week nog een verslag in de krant. Misschien hebt u of heb jij het gelezen. Dat er een dominee was uit de gereformeerde gezindte. Die ging vertellen wat voor allemaal verschillende christenen je hebt. En er zijn christenen en die zien nog maar heel weinig. En er zijn sommigen die hebben kerst beleefd. En anderen die zitten in de Lijdensweken. En sommigen die komen toe aan Goede Vrijdag. En enkeling die komt dan toe aan Pasen. Ik moest eraan denken in de voorbereiding. Dat is niet de Bijbelse boodschap. Dat maar een enkele christen in de opstanding zou geloven. Er is geen christen die niet in de opstanding gelooft. Of anders gezegd, als wij niet in de opstanding geloven, dan zijn wij geen christen. Dit is de grondslag. Dit is de basis. Dat beleed deze vrouw. God is de God van de opstanding. En het woord van de Heere gaat over eeuwig leven. Nou gemeente, zo mogen wij luisteren naar deze woorden. En de twijfel kan ons aanvallen. En we kunnen ons aangevochten voelen. Vanmorgen aangeweest. Hoe heb ik het gedurfd? Wat gaat de toekomst ons brengen? Gemeente, de toekomst brengt ons de opstanding. De toekomst brengt ons eeuwig leven. Wat er ook gebeurt in ons leven, hoe het morgen gaat, overmorgen, volgende week, over een jaar, wat er ook gebeurt, al gaan wij door de dood heen, maar wij zijn op weg naar de grote opstanding der doden. Want God is geen God van de doden, maar de God van de levenden. En ieder die dat woord van hem gelooft, die heeft die toekomst. Nou, dat is de les die deze vrouw ons leert. Een diep doorgeleide vrouw, zouden we zeggen. Een vrouw die alle diepte en alle hoogte kende, maar die in eenvoud dit zegt. Nu weet ik dit, dat het woord van de Heere waarheid is. En dat laat ons zien, gemeente, Of uw of jouw geloof oprecht is en waarachtig. En of jouw hoop vast en zeker is. Waar kan ik dat uit afleiden? Moet ik dat afleiden uit de diepte van mijn ellendekennis? Moet ik dat afleiden uit mijn wanhoop, aan mijn schuldbesef? Nee, gemeente, aan het geloof in de belofte van God. Op dat punt mogen wij, op dat punt moeten wij ons beproeven. Is het woord des Heren voor ons waarheid? Laten we daarmee gaan afronden. Eén ding weet ik, zei die blindgeborene in Johannes 9. Ik weet niet zoveel, zegt hij. Jullie fariseeën, jullie hebben ervoor gestudeerd. Ik weet niet zoveel, ik ben altijd blind geweest. Ik heb nooit kunnen lezen in de Bijbel, ik weet niet zoveel. Maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Nu weet ik dit, zei deze vrouw. Na alles wat ik meegemaakt heb en heel mijn leven overziende, haal ik er één ding uit. Nu weet ik dit, dat het woord des Heren waarheid is. César Malan tikte John Duncan op de schouder en stelde hem de vraag, wat weet u eigenlijk? Laten we die vraag aan elkaar stellen. Wat weet je eigenlijk? Wat weet u eigenlijk? Ja, ik ben niet zo geleerd hoor. Ik hou niet zo van lezen en zo. Nee, maar wat weet je nu? Ja, ik weet heel veel. Ik weet heel veel uit de Bijbel. Van jongs af aan ben ik erin opgevoed. Ik lees graag oude schrijvers. Ja, maar wat weet u eigenlijk? Gemeente, wat weten wij? Ik hoop dat ieder van ons deze vrouw bijvalt. In haar eenvoudige en kernachtige woord. Nu weet ik dit. Nu weet ik het. Dat een woord van de Heere betrouwbaar is. Amen. Wij zingen er van uit Psalm 9. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel geen nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10. Laten we danken en bidden. Heere God, u bent aan ons totaal niets verplicht. Als wij zien op onszelf en ons zien in het licht van uw heilige wet, dan kunnen wij niet anders zeggen dat onze toekomst de dood is. En toch, Heere, mochten wij vanmorgen en nu opnieuw het woord van het leven horen. U bent aan ons niets verplicht, maar hebt u zelf verplicht aan uw eigen woord en belofte, aan uw evangelie van leven. We danken u, Heere, voor het getuigenis van deze vrouw, dat na bijna 3000 jaar nog steeds klinkt. We weten zo weinig van die vrouw, maar dit weten we. Dat ze sprak, nu weet ik dit. Dat het woord van de Heere betrouwbaar is. En geef dat wij het met mond en hart na zullen zeggen. Terugziende op wie wij zijn geweest. Zonder uw genade, verloren, wanhopig. Ziende op deze dag. Maar ook vooruitblikkend naar de ons onbekende toekomst. Die ongetwijfeld niet alleen voorspoed brengen zal. Maar Heere, u staat aan het einde van de toekomst. U bent de God van het leven. U zult de doden doen opstaan. En geef dat wij daarop mogen steunen. Dat wij mogen weten dat het woord van de Heere Jezus waarachtig is. Ik zal u opwekken ten uiterste dagen. Geef Heere dat wij gesterkt met dat woord in de toekomst in mogen gaan. We bidden voor diegenen die op dit moment in moeite en zorgen zitten. Die de aanvechting voelen. Die de strijd ervaren. Geef Heere dat zij niet zien op eigen kracht, maar steunen op het woord van God. Geef dat wij mogen zijn als Elia. We weten niet wat er komen gaat, maar u bemoedigt ons vaak al van tevoren. U bereidt ons voor. Dat zo ook deze dag mogen zijn. Heere, we danken u. We mogen weten dat uw woord waarheid is. Wilt u dat bewijzen in al onze levens? En Heere, waar het woord van God nog geen geloof gevonden heeft, wilt u dat werken. Waar een geloof mag zijn, wilt u het versterken. Wees zo bij ons, Heere. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 33. 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. En wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.